Ik wilde een nieuw leven voor mezelf creëren en dat wilde ik berusten op waarheid. Het was echt de manier hoe ik dacht. En ik zat nog heel erg in de overlevingsstand in plaats van in de leefstand. Ik kon hier alleen uitkomen wanneer ik dus mijn denkwijze en mijn manier van doen zou veranderen. Want je kan geen andere resultaten verwachten als je jezelf niet eerst verandert.
Ja.
Dus niet in die slachtofferrol blijven, maar daarboven stappen. Van hey, ik heb die dingen meegemaakt, maar daar haal ik nu mijn kracht uit. En dan maak je er dus wat positiefs van. Ik denk dat ik me heb gerealiseerd dat het niet alles of niets is, maar iedere dag iets. Dus ik zorg ervoor...
Moet
ik
die nog even herhalen? Het is niet alles of niets?
Het is niet alles of niets, maar iedere dag iets.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, leuk, leuk, leuk dat jij er weer bent. De week zit er alweer op en dat betekent hoogste tijd voor een nieuwe dosis inspiratie en kennis. Op financieel gebied, maar ook zeker op het gebied van geluk en mindset. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En vandaag kan ik je nu al vertellen, wordt het een podcast die wat anders is dan anders. Waarom dat zo is, dat ga je zo meteen horen. Ik weet zeker dat het een heel erg inspirerend verhaal voor jou zou zijn. Vandaag spreek ik met een van de mijn cursisten van Vrijheid Vastgoed, Michelle Germans. Van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat ik er mocht zijn.
Ja, want jij zei een tijdje geleden was je hier op kantoor. En jij was familielid van de maand geworden. Want je hebt heel veel gedeeld met andere cursisten. Je had een deal gekocht. En elke maand zeggen wij dan van nou ja, dit is de familielid van de maand. De cursist die heel veel gedeeld heeft. Dus toen had jij een coaching sessie gewonnen van 1 uur en een aantal boeken. En jij zei toen tegen mij van Martijn, wat moet ik doen om in de podcast te komen? En ik zei toen, dat je het al vraagt of dat je dat graag wil, dat is een goed begin. Ja. Daar komen we zo meteen op wat het verhaal is wat jij natuurlijk graag wil vertellen, wat je wilt delen. Wie is Michelle? Wat kan jij over jezelf vertellen?
Nou, ik ben Michelle Germans. Ik ben 28 jaar en ik kom uit Almere. En zoals je al aangaf, ben ik ook een cursist bij Vrijheid Vastgoed. En ik ben nu bezig met financieel vrij te worden.
Super, mooie reis. En Almere hier aan de andere kant van het water. Hè. Ons kantoor is in Huizen, dus relatief...
Lekker dichtbij.
Lekker dichtbij. Ja. Ben jij steenrijk?
Goeie vraag. In mijn hoofd wel al. In het echt nog niet.
Dus je hebt het in de ene wereld, in de ene werkelijkheid al gecreëerd. Het moet zich alleen nog manifesteren in de buitenwereld.
Ja, ik leef vooral echt naartoe.
En geloof jij daar ook daarin? Ben je daarmee bezig met bijvoorbeeld, dat is dan vanuit The Secret, dat dingen 2 keer gecreëerd worden?
Ik weet niet of ik daar per se in geloof, maar ik denk wel dat er zoiets bestaat. Ik denk wel dat wanneer jij een doel hebt en ook echt gelooft dat je dat doel kan behalen,
ja,
en stoppen eigenlijk geen optie is, dan denk ik wel dat je ook goede dingen naar je toe trekt. En dat je dat ook eigenlijk over jezelf afroept dan.
Ja. Wat is jouw definitie van steenrijk zijn trouwens? En waarom is het voor jou, is het belangrijk om steenrijk te zijn, te worden?
Nou ja, in eerste instantie, wanneer ik denk aan steenrijk, dan zie ik echt een Grant Cardone voor me. Maar mijn definitie van steenrijk, dat is genoeg geld hebben om eigenlijk te kunnen leven hoe je dat zelf wilt. Dus zonder dat geld een beperking is. En dat ik gewoon anderen kan helpen, dat ik mijn familie kan helpen, maar ook dat ik gewoon de vrijheid heb om te reizen. Dat is voor mij ook ontzettend belangrijk.
Dus, gewoon...
dus eigenlijk, ja, financiële vrijheid staat voor mij gelijk aan geluk.
Geluk.
En vrijheid.
En vrijheid. Ja. En niet alleen voor jezelf, want ik hoor ook helpen van je ouders of van anderen.
Ja.
Supermooi. Wat heb jij vroeger meegekregen over deze onderwerpen? Of heb je daar iets over meegekregen toen je klein was, van je ouders op school?
Nou, ik heb vanuit mijn ouders altijd wel meegekregen dat ik eerst mijn vaste lasten moest betalen. En dat ik met het geld wat ik overhield, daarvan kon ik leuke dingen doen. En dat kon ik dan ook sparen. Ik kwam er op latere leeftijd erachter dat geld toch wel een probleem was bij ons thuis.
Uh-huh.
En toen ik 18 werd, ik kan me nog heel erg goed herinneren, ik werkte toen bij een tapas restaurant. En toen werd ik door de eigenaar en de eigenaresse werd ik in de avond apart geroepen. En hun hadden een brief ontvangen dat er beslag werd gelegd op mijn loon. En ik had geen idee wat dat betekende, maar het kwam er eigenlijk op
klonk
neer.
Klonk niet goed.
Nee, het klonk niet goed van, daar werk ik toch voor, dat is mijn geld.
Ja.
Maar ja, het kwam er eigenlijk op neer dat op het moment dat ik 18 werd, dat ik direct schulden op mijn naam kreeg. En dat kwam eigenlijk doordat mijn ouders een aantal maanden, ik weet niet precies hoe lang, een tijd mijn school niet hadden betaald. En toen ik 18 werd, was dat dus officieel mijn eigen schuld. En toen was ik 18 en toen had ik eigenlijk al direct een paar duizend euro op mijn naam.
Hoeveel was dat schulden. Precies?
Dat weet ik niet meer. Ik denk ongeveer 4.000-5.000 met extra kosten en alles erop.
Maar veel geld in ieder geval als was je heel 18 veel geld bent voor en mij. In een tapasrestaurant.
Ja, ja, dat was een hele hoop geld. Dus
Hoe voelde je het toen je dat hoorde en die brief zag?
Ja, ik vond het oneerlijk. Dat ik dacht van, dat is mijn geld. Hoezo moet ik mijn geld aan jullie afstaan? En helemaal de extra kosten, dat vond ik heel erg lastig te begrijpen. Kijk, nu kan ik dat wel relativeren. Maar toen had ik dat wat minder. En ik kreeg daardoor eigenlijk ook wel een negatief beeld van geld. Van, geld is een noodzakelijk kwaad. Wat je wel vaker hoort, dat beeld heb ik ook wel echt gehad.
En is dat nu nog steeds zo of is dat al heel erg veranderd?
Nee, nee, dat is helemaal veranderd. Geld is voor mij echt vrijheid.
Ja, oké. Okay. En daarvoor vond je het ook onrecht vanuit je ouders of van die schuld
nee.
Of dat niet?
Nee, totaal niet. Nee, want ik weet dat hun altijd heel erg hun best hebben gedaan voor mij. En ik weet ook dat mijn ouders in een situatie hebben gezeten waarin ze gewoon heel erg moeilijk uitkwamen.
Uh-huh.
En nu nog steeds. Er zijn gaten geprobeerd te vullen door andere gaten te graven. En het eindresultaat is gewoon een dal waar je niet 1, 2, 3 uitkomt. Dus ik weet dat hun dat niet opzettelijk hebben gedaan en dat ze alles voor mij alsnog zouden doen.
Ja.
Ja.
Ja. En verder, op school of in je omgeving, werd er over geld gepraat? Wat heb je wel geleerd, wat niet?
Nou ja, op school heb ik niet heel erg veel geleerd over geld. In mijn omgeving hoorde ik eigenlijk hetzelfde als wat ik thuis dan meekreeg. En dat is dat geld gewoon een probleem is. Dus geld was voor iedereen om me heen eigenlijk een probleem.
Ja. Want, en ja, je zit hier met een reden. Want je vroeg mij dat je graag in de podcast wilde komen. Je hebt een heel erg moeilijk, maar ook een erg mooi en inspirerend verhaal te vertellen, denk ik. Als je ziet waar je vandaan komt en welke reis je nu doormaakt en waar je nu staat en waar je graag naartoe wil. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik ben vanaf mijn 15e. Tot en met mijn 25e heb ik in relaties gezeten waarin ik fysiek en mentaal werd mishandeld. En dat kwam uiteindelijk eigenlijk op zo'n kookpunt dat het gewoon barstte. En toen heb ik ook moeten vluchten naar het buitenland. Dus toen ben ik echt naar Barcelona toe gegaan voor mijn eigen veiligheid, maar ook voor die van mijn familie en mijn vrienden.
Want die werden ook
Die werden ook lastiggevallen en bedreigd en gestalkt. Dus Dat was geen fijne situatie.
Nee, een lange periode van je leven. Bijna zo'n 10 jaar. En dat is dus gebeurd in 2 verschillende relaties.
Ja, klopt.
Ja, sommige mensen zullen misschien zeggen van... hoe kan het dat na die eerste relatie... dat dat dan daarna nog een keer gebeurd is? Kan je daar wat over zeggen?
Ja, en ik denk dat dat ook wel een hele goede vraag is. En dat is ook een vraag die ik mezelf meerdere malen heb gesteld. En ik denk dat dat een beetje dezelfde vraag is van... waarom ga je niet weg bij zo iemand? Want het is toch makkelijk. Je kan gewoon weggaan. Maar het is niet zo makkelijk. Het is echt een... mindfuck waar je in zit. Want ten eerste heb je liefde voor iemand. Ten tweede haat je iemand. Ten derde heb je heel erg veel schaamte. Je twijfelt aan jezelf, maar je hebt ook heel erg veel medeleven. Dus die combinatie, dat is gewoon een recept voor failure. Gewoon een recipe voor failure. Dat is gewoon geen goede combinatie. Aan de ene kant heb je heel erg veel liefde, want diegene, dat is je partner.
Ja.
Ja, met die persoon, daarmee ben je intiem en daarmee zie je een toekomst en daarmee wil je leven. Maar aan de andere kant is diezelfde persoon dus ook de persoon die jou heel erg veel pijn doet. En die jou heel erg naar beneden haalt en die jou eigenlijk, misschien niet bewust, maar ja, kapot probeert te maken. En dat is een hele rare gewaarwording waar je dan in zit.
Ja, het is natuurlijk heel erg dubbel. Ja, ik probeer het eventjes allemaal... want ik heb zelf nooit in zo'n situatie gezeten. Dus ik vind het heel erg lastig om me dat in te beelden. Is het ook zo dat je, als je in zo'n situatie zit... dat je bepaalde oogkleppen op hebt? Dus niet echt een roze bril, maar een soort van tunnelvisie. Dat je eigenlijk niet meer weet ook hoe je eruit moet komen... of wat je precies moet doen?
Nou,
of...
ik denk, als ik voor mezelf spreek, dat ik het... aan de ene kant wel wist. Ik wist dat mijn enige manier om eruit te komen... dat zou zijn vluchten. Maar ik wilde het ook niet helemaal zien. En dat kwam ook omdat ik gewoon echt heel erg bang was. Dus ik had eigenlijk al besloten voor mezelf van... dit is het. Zo ga ik de rest van mijn leven leiden... En hier
dat had
ga
je
ik dan maar.
Ja,
dat had ik al geaccepteerd. En daar ga ik dan maar gewoon het beste van maken. Dus ik had eigenlijk al geaccepteerd dat ik niet uit die situatie zou komen. En dat kwam ook omdat ik bang was voor mezelf. Maar ook omdat ik mijn familie daar geen pijn mee wou doen. En ook niet wilde opzadelen met zoiets. Want ik had hun nooit wat verteld. Dus dan. Heb je ineens zo'n...
Al die jaren in beide relaties, dus in totaal een periode van 10 jaar.
Ja.
Als jij het niet verteld had, als jij niet naar Barcelona was gevlucht, want dat was met de tweede relatie.
Ja, dat klopt.
Hadden zij dit niet geweten?
Nee. Nee, je wordt heel erg goed in liegen. Je wordt echt een meester daarin. Om maar de schijn op te houden dat alles goed gaat met je.
Leef je dan voor je gevoel ook meerdere personages of levens, zeg maar? Of heb je maskers op? Of hoe? Want ik probeer het gewoon even te begrijpen.
Nou, ik denk dat ik in een wereld leefde die niet reëel is. Dus dat is uiteindelijk ook heel erg goed voor mij geweest... dat die wereld in elkaar is gestort. Want die wereld, dat was gewoon geen gezonde wereld... en het was ook niet realistisch. Dus het moment dat dat kapot ging... kon ik zelf weer beginnen met het opbouwen daarvan. En op dat moment kon ik beginnen met eerlijk te zijn... tegen de mensen om me heen. En het moment dat je eerlijk bent tegen de mensen om jou heen... dus tegen de mensen die van je houden...
Ja.
Dan kan je ook weer eerlijk zijn tegen jezelf. Want doordat ik loog tegen iedereen, loog ik ook tegen mezelf. En doordat je dan liegt tegen jezelf... ga je er ook niet uitkomen. Dat is ook een van de signalen hoe je kan herkennen... dat iets waarschijnlijk niet goed zit. Want als je gaat liegen tegen anderen... dus eigenlijk gaat liegen tegen de mensen die van je houden... en die jou oprecht advies zouden geven... dan ja, lieg je tegen jezelf.
Dat liegen en dat liegen tegen jezelf en tegen je dierbaren om je heen... dat klinkt eigenlijk als symptomen van een verslaving.
Ja.
Klopt dat?
Ja, klopt. En ik denk dat in veel gevallen dat het daarmee ook te vergelijken is. Want er zijn ook goede momenten in een relatie. Het is niet altijd alleen maar slecht. En vaak vooral het begin, dat is heel erg goed. En dat voelt ook heel erg goed. En dan doe je er eigenlijk alles voor om dat gevoel weer terug te krijgen. Terwijl dat gevoel er eigenlijk nooit meer gaat komen. Want dat ligt niet per se aan jou. Dat ligt dan ook vooral bij je partner. En ik denk dat in de meeste gevallen dat mishandeling niet opzettelijk plaatsvindt. Ik denk dat dat voortkomt uit een onzekerheid of uit een onstabiele jeugd. Ja, ik denk dat de meeste mensen zelf ook al hele heftige dingen hebben meegemaakt en die niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik denk het feit dat ik dat besefte, was ook wel weer een reden om dus compassie te tonen voor iemand. En om dus ook weer diegene heel erg goed te begrijpen eigenlijk waarom het allemaal gebeurt. En dat dan ook weer als excuus te gebruiken om te blijven.
Ik vind het echt heel moeilijk omdat ik die situatie zelf niet heb meegemaakt. Probeer me echt voor te stellen hoe als je in een situatie zit dat je fysiek mishandeld wordt door iemand. Wat natuurlijk hartstikke erg is.
Mm-hmm.
Om daar dan inderdaad ook nog compassie voor te kunnen tonen. En het eigenlijk een beetje te bagatelliseren. En de schuld misschien bij jezelf te zoeken. Of ik vind dat...
Ik kan me ook voorstellen dat het heel erg moeilijk te begrijpen is. Want als ik er nu aan terugdenk, vind ik het ook moeilijk te begrijpen. Maar ik weet gewoon echt dat wanneer je er middenin zit, is het net alsof je in een soort wervelwind zit. Ja. Alles gaat zo snel en het gaat gewoon aan je voorbij, zonder dat je eigenlijk beseft wat er nou allemaal gebeurt. En dat doe je ook uit zelfbescherming, omdat je weet dat wanneer je waarschijnlijk stappen gaat maken om wel daadwerkelijk weg te gaan bij zo'n persoon, dat niet ongestraft blijft.
Dus er zit ook daarnaast nog een bepaalde angst achter voor 100%, consequenties.
Ja.
Werd daar ook vaak mee gedreigd?
Ja.
Van als je dit, dan dat?
Ja, dus het is ook echt wel een angst. En ik wist ook, als ik naar mezelf kijk, dat dat een hele reële angst was. Ik wist dat dat niet uit de lucht kwam vallen. Ik wist dat
niet lege woorden?
Nee. En ik denk het feit dat ik dus daadwerkelijk ook echt heb moeten vluchten. En dat mijn familie ook daadwerkelijk is lastiggevallen en mijn vriendinnen. En ook bedreigd zijn. Dat een bevestiging was van mijn angsten. Dus dat betekende wel voor mezelf van, hey, ik ben niet gek.
Ik heb een goede keuze gemaakt.
Ja, nou ja, ondanks dat, dat ik dat toen niet zag, is dat uiteindelijk heel goed voor me geweest.
Ja, want je bent toen op een gegeven moment... Wat was het moment dat je dan toch zei, ondanks die compassie, daarvan, nou ja, nu is het genoeg geweest?
Nou, er was gewoon een breekpunt. En ik wist dat als ik toen daar zou blijven... ik weet nog heel goed dat die avond, dat breekpunt was. Toen ben ik echt gewoon weggerend. Dus ik ben de deur uitgegaan. Ik weet niet hoe, want de deur was op slot. En normaal, als de deur op slot was, dan kon ik niet weg. Maar op een of andere manier heb
ik... Dus jij werd af en toe gewoon echt opgesloten?
Ja, inderdaad. Maar die avond ben ik dus echt weggekomen. Ja, ik weet nog steeds niet hoe, maar het is me gelukt. En toen ben ik dus gewoon gaan rennen. Ik had niks bij me. Ik had geen telefoon. Ik had geen tas bij me, geen pinpas. Ik had helemaal niets bij me. Alleen de kleding die ik toen aan had. En toen ben ik gewoon bij iemand op een gegeven moment in de buurt aan gaan kloppen. En die heeft mij geholpen. Die heeft mij naar mijn moeder uiteindelijk toegebracht. En vanaf mijn moeder ben ik toen alsnog naar mijn werk toegegaan. Ik had toen nog niet verteld wat er allemaal was gebeurd. En vanaf mijn werk heb ik dus besloten van, oké, ik kan eigenlijk niet terug naar waar ik woonde. Want dat was bij mijn ex. Want als ik dat ga doen, dan kan ik dit niet navertellen. En dat wist ik ook wel. Ik weet ook dat als ik die avond niet had kunnen wegkomen, dat ik dit niet na had kunnen vertellen.
Echt super heftig.
Ja, maar er zijn een heleboel mannen en vrouwen die op deze manier leven.
Ja, want jij noemde net voordat we met de opname begonnen. Je zei 1 op de 3 vrouwen krijgt hier in meer of mindere mate mee te maken. En ja. Dan heb je het over fysieke en mentale mishandeling.
Ja, klopt.
33%.
Ja, ja, dat is gewoon een heleboel. En als je dan ook nog kijkt naar...
Nee, dan heb je het over in Nederland? Of
in Nederland.
In Nederland.
Ja, in Nederland.
En als we het hebben over mannen, hè, want er wordt vaak gedacht aan dat vrouwen fysiek of mentaal of seksueel mishandeld worden, maar voor mannen dat gebeurt zeker ook.
Ja,
en
zeker
daar
weten.
Zit een nog grotere taboe op, denk ja. ik, om het daarover te hebben.
Ja, want als mannen worden mishandeld, dan wordt dat direct gezien als echt een zwakte.
Ja.
Want dat. Ja, een man die mishandeld wordt door een vrouw, fysiek zijn mannen gewoon sterker dan vrouwen. Dus dat wordt dan echt gezien als een zwakte. Dus daar ligt inderdaad, wat je zegt, een nog groter taboe op dan voor vrouwen.
Ja, nou, in deze podcast doorbreken we normaal gesproken het taboe over geld in Nederland. Maar deze taboe hebben we nog niet eerder besproken. Maar we komen er natuurlijk zo op over nou ja, hoe het komt dat misschien dat sommige luisteraars nu denken van ik dacht dat deze podcast over nou ja, geld en steenrijk zijn en investeren en zo ging. Ja. Maar zo, dit is eigenlijk een inleiding natuurlijk voor...
Ja.
En toen ben je naar Barcelona gevlucht.
Ja, klopt.
En daar heb je vervolgens 1,5 jaar ongeveer...
Ja, ik heb daar inderdaad ongeveer 1,5 jaar gewoond. En ik heb daar ook echt de tijd van mijn leven gehad. Het was echt geweldig. Ik woonde vlakbij het strand, midden in het centrum. En dat was voor mij echt van eind goed al goed. Dat was voor mij eigenlijk het einde van het boek. Maar later kwam ik er pas achter van... Hey, dit is eigenlijk pas het begin.
Van het nieuwe boek.
Dit is eigenlijk weer gewoon een nieuw begin... Je bent eigenlijk net weer een baby wanneer je daar komt. Tenminste voor mezelf. Want ik kon de taal niet spreken. Dus ik moest opnieuw leren spreken. Ik kende,
niemand?
Niet. Ik kende helemaal niemand. Nee, ik ben daar echt blind
naartoe
gegaan.
Hoe was je in Barcelona terechtgekomen? Nou, was dat toevallig of was dat wel een bewuste keuze?
Ja,
of?
Het was wel een bewuste keuze. Maar ja, ik had van de een op de andere dag mijn baan opgezegd. Omdat ik gewoon niet meer wilde blijven rennen. En ook omdat ik mijn familie gewoon rust gunde. Dus ik dacht van oké, als ik mezelf uit de situatie haal, dan kan er weer wat rust terugkomen. En dan kan ik het allemaal eventjes gewoon laten afkoelen.
Had je het hun wel verteld? Had je besproken? Of ben je gewoon gegaan?
Ja, ik ben nadat dat is uitgekomen, dus na die avond, ben ik helemaal geswitcht. Ik ben eerlijk geworden over alles. Ik ben echt weer... Ik wilde een nieuw leven voor mezelf creëren. En dat wilde ik berusten op waarheid. Dus ik wilde niet meer tegen anderen dus liegen. Omdat ik dan ook tegen mezelf loog. En dat wilde ik gewoon niet meer. Ik wilde
dus,
echt een andere richting
ingaan.
Dus
voor je gevoel
ingaan.
Leefde je in een leugen?
Ja.
Eerst. En ja. Dat wilde je niet meer?
Ja, dat wilde ik gewoon niet meer. Nee, en ik wilde ook niet meer in zulke situaties terechtkomen. Dus ik wilde gewoon echt een ander pad inslaan. En toen heb ik uiteindelijk gekozen voor Barcelona. Want ik dacht, nou, wat wil ik? Ik wil strand. Ik wil zon. Ik wil graag een andere taal leren. En Barcelona, dat is op zich nog best dicht bij Nederland. Ik dacht, weet je, als ik het niks vind, ben ik met 2 uur weer in Nederland. Dus zodoende heb ik voor Barcelona gekozen.
Klinkt dus een goed plan.
Ja.
En dat beviel goed, gelukkig.
Ja, dat beviel ook heel erg goed, inderdaad. En ja, wat ik zei, ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Alleen na een jaar merkte ik dat ik heel erg werd geconfronteerd met mezelf eigenlijk. Dus ik had al last van nachtmerries, maar na een jaar begon dat echt heel erg op te spelen. En uiteindelijk kon ik ook niet meer slapen. Ik had heel erg last van angsten. Ik kon niet meer eten. Ik had gewoon geen eetlust. En het was op een gegeven moment zo erg.
Met eten in Spanje is al zo lekker.
Ja, zo lekker. En dan geen eetlust. Dus echt een verschrikking.
Ja.
Ja. En toen ben ik uiteindelijk... dacht ik van oké, nou ja, ik moet wel iets van hulp hiervoor zoeken. Want ik redde dat zeg maar zelf niet. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik in een nacht misschien een kwartier sliep.
Dat is niet
en
veel.
Dat is niet veel. En als je dat dan een maand hebt of 2 maanden, dan ja, je wordt gewoon opgebroken. En ik had zoiets van oké, ik moet hier wat aan doen. En ik merkte dat het mezelf niet lukte, ondanks dat ik het probeerde. En Ik weet nog dat ik voelde me altijd heel erg verdoofd wanneer ik in mijn relatie zat. Dus ik was heel erg verdoofd. Gewoon alsof je naar de tandarts bent geweest en je hebt een prik gekregen. Zo voelde ik me. En dat vond ik heel erg fijn voelen. Dat vond ik echt ontzettend goed voelen, want dan kon ik gewoon mijn ding doen. En ja, gewoon zonder problemen, zeg maar. Zonder dat ik me slecht voelde of iets. Dus op het moment dat ik niet sliep, geen eetlust had, dacht ik, wat is dit? Ik was dat niet gewend.
Nee.
Dat ik zoiets had van, ik kom uit zulke relaties en ik heb zulke dingen meegemaakt, maar ik heb me nooit zo slecht gevoeld als dat ik me nu voel. En toen had ik zoiets van, oké, ik moet hier wel ook wat mee doen. En dat is ook uiteindelijk een van de redenen geweest voor mij om weer terug te komen naar Nederland.
Dus in eerste instantie toen je in Barcelona was, kan me voorstellen dat dat heel erg als een opluchting voelde. Ja, je hoefde niet meer over je schouder te kijken.
Ja, dat was echt heel fijn.
Je kon, nou ja,
ik kon weer mezelf zijn.
Jezelf zijn, weer leven.
Ja, dus ik had geen beperkingen meer. De enige beperking die ik nog had, dat zat in mijn eigen hoofd. Dat was mijn denkwijze. Dus het was niet per se dat ik bepaalde dingen niet deed, maar het was echt de manier hoe ik dacht. En ik zat nog heel erg in de overlevingsstand in plaats van in de leefstand. En hierdoor plaatste ik mezelf eigenlijk in een fictieve gevangenis. En ik kon hier alleen uitkomen wanneer ik dus mijn denkwijze en mijn manier van doen zou veranderen. Want je kan geen andere resultaten verwachten als je jezelf niet eerst verandert.
Ja.
Dus dat realiseer ik me nu. Maar toen had ik dat niet per se door. Van hey, dit is iets wat je zelf ook wel doet eigenlijk. Dus toen ik eenmaal weer terug naar Nederland kwam. En,
want daar in Barcelona liep je dus op een gegeven moment tegen een muur. Ja, je sliep slecht en je kwam jezelf tegen. Je had zoiets van, nou, hier moet ik wat mee doen. Dat kon je niet in Spanje voor je gevoel.
Voor mijn gevoel had ik dat inderdaad niet. Ten eerste de taal.
Ja.
Ik zou mezelf niet goed genoeg in het Spaans kunnen uitdrukken om dat te vertellen. Dus daarvoor had ik zoiets van, oké, ik moet hiervoor wel echt naar Nederland, zodat ik mezelf gewoon goed kan uitdrukken.
Ja. En dat heb je toen gedaan?
Ja, dat heb ik toen uiteindelijk inderdaad gedaan. Dus ik ben teruggekomen naar Nederland na ongeveer 1,5 jaar. Wat wel heel erg lastig voor me was, want ik ben ook weer teruggegaan naar Almere. Dus eigenlijk ook de plekken waar ik niet heen durfde, omdat ik bang was dat ik iemand zou tegenkomen. Dat was nu eigenlijk ook weer precies naar de plek waar ik dus weer naar terug ging. Dus ik werd ook wel weer heel erg geconfronteerd met de reden waarvoor ik weg was gegaan. Dus dat was best wel lastig voor me. Maar ik denk dat het ook wel heel erg goed voor me is geweest om toch weer die angsten onder ogen te zien.
Ja, want je was natuurlijk letterlijk eerst weggevlucht naar het buitenland, naar Barcelona. En daarmee ook, maar je bagage die neem je natuurlijk altijd mee.
Ja.
En nu had je na die andere, want dit was ongeveer 1,5 jaar, had je zoiets van, ik moet hier mee aan de slag in Nederland. En ik ga ook juist weer terug naar de plek waar het eigenlijk misgegaan is.
Nee, dat was ook omdat mijn familie daar gewoon woont. Mijn familie woont in Almere, dus ik wilde ook wel hun zien.
Ja, logisch.
Dus dat is dan wel ook de keuze geweest, waardoor ik zoiets had van, oké, ik ga gewoon weer naar Almere toe.
En toen ben je daarmee aan de slag gegaan met een psycholoog? Of?
Ja, toen ben ik inderdaad naar een psycholoog toe gegaan. En ik had toen op een gegeven moment, toen ik net terugkwam in Nederland, ging het best goed. Maar op een gegeven moment ging het echt weer heel erg slecht. En sliep ik gewoon niet meer. Ik had altijd wel dat het heel erg in golven kwam. Maar ik voelde altijd, wanneer het wel weer wat beter ging, dat ik er zelf geen controle over had. En dat het heel erg afhankelijk was van bepaalde triggers, hoe ze dat noemen, hoe ik me voelde. En het feit dat ik er geen controle over had, dat vond ik heel erg. Want ik wil zelf bepalen hoe ik me voel. En ik wil dat gewoon zelf kunnen controleren.
Ja, ben je een control freak?
Nou, ik denk niet per se een control freak. Maar als je je zo voelt en dat afhankelijk is van bepaalde dingen om je heen, dan is dat heel erg kut. Om zo maar even te zeggen. Je wilt gewoon niet. Wanneer je dan eindelijk weer de kracht terug hebt, en de macht terug hebt over je eigen leven en dat je zelf dingen kan bepalen, dan is het heel erg vervelend dat je gevoel dat niet toelaat. Dus je had mij op de mooiste plek op aarde kunnen neerzetten. Ja. En ik zou er niet van kunnen genieten.
Nee.
Dus dat is wat ik net zei met die fictieve gevangenis waarin ik zelf nog zat. Waar ik eerst uit moest komen. Dus ik ben inderdaad naar een psycholoog toe gegaan. En het was echt voor mij een soort laatste hoop. Nou ja, klinkt heel extreem. Maar naar de dokter gaan was voor mij niet iets wat ik zomaar zou doen. Dus het feit dat ik dat deed en dat ik hulp vroeg, was voor mij echt wel een hele grote stap.
Het kwam ook echt uit jezelf?
Ja, het kwam echt uit mezelf. Nee, het kwam echt uit mezelf. Ik heb in al die jaren heb ik eigenlijk geen hulp gevraagd. Dus het feit dat ik dat toen wel deed, dat was voor mij echt iets groots.
Ja.
En dat betekende ook wel echt dat het me hoog zat. Dus ik ben uiteindelijk naar een psycholoog toe gegaan en ik ben echt open-minded dat traject ingegaan. En daar werd uiteindelijk geconcludeerd dat ik PTSS heb. Dus dat is posttraumatisch stresssyndroom. En toen dacht ik eerst, ja, maar dat hebben alleen soldaten en mensen uit oorlogslanden.
Ja.
Maar het feit dat er een naampje aan werd gegeven, dat was ook wel geruststellend. Want dan kon ik het plaatsen en dan kon ik er ook wat aan doen. Dan dacht ik van oké, nu weet ik wat het is. Nu kan ik er gewoon mee aan de slag. Nu kan ik er wat aan doen. Het traject verliep niet zoals ik had gehoopt helaas. Ik heb zelfs medicatie geprobeerd. Dat is echt niets voor mij. Maar ook dat werkte niet. Dus toen had ik zoiets van fuck, als zelfs dit niet werkt, wat gaat dan wel werken?
Ja.
Dus dat was wel heel erg lastig. En uiteindelijk ben ik daar dus mee gestopt. En toen kwam corona. En dat is eigenlijk heel vervelend voor iedereen geweest. Maar voor mij was dat eigenlijk heel erg goed. Omdat ik hierdoor niet meer kon wegrennen eigenlijk van mezelf. Dus ik was heel erg mezelf aan het afleiden, nooit stilzitten, altijd leuke dingen doen.
Ja, want hoe leidde je jezelf af dan gewoon uitgaan?
Ja, heel veel uitgaan en altijd met vriendinnen afspreken en dingen doen en niet stilzitten. En
weinig op jezelf zijn.
Ja, en ik werkte ook fulltime, dus ik was sowieso al heel druk met mijn werk en ik werkte ook af en toe over. En daarnaast was ik gewoon altijd actief, zodat ik maar niet met mezelf geconfronteerd werd. Maar uiteindelijk maakte dat het alleen maar erger. Terwijl ik dat niet doorhad toen. Toen had ik van, ja, maar ik doe leuke dingen toch? Dus hoe kan dit erg voor me zijn?
Ja.
En dus door COVID werd ik eigenlijk teruggeroepen en kon ik geen dingen doen. En in het begin had ik het daar heel erg moeilijk mee. Toen was ik echt wanhopig op zoek naar
afleiding.
Naar afleiding, inderdaad. En uiteindelijk in combinatie van de cursus die ik bij jou heb gevolgd en COVID, ben ik dus echt helemaal omgeslagen.
Ja, ik vind het echt bizar om te zien. Want ik volg jou en alle andere cursisten natuurlijk tijdens de coaching calls elke week en in de Facebookgroep. En ik heb bij jou echt al heel veel progressie gezien, omdat je daar ook heel erg aanwezig was en open dingen deelde. En toen kende ik nog niet eens dit hele verhaal wat zo lang geduurd heeft en zo heftig is. En daar eigenlijk maar vlak voor zat. Want voor mijn beeldvorming en die van de luisteraars, hoeveel tijd zat er tussen de terugkeer uit Barcelona en dat corona een beetje begon maart 2020?
Ja, ik kwam in november terug.
November 2019.
2019, inderdaad. En eigenlijk, ik denk 5 maanden later.
Dus dat is eigenlijk ook nog een hele korte periode geweest.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
En als ik nu hoor hoe je erover over praat en hoe helder je alles hebt en hoe je alles een plek hebt gegeven, vraagteken.
Ja.
Ja?
Ja.
Ik vind dat echt ongelooflijk.
Ja, ik denk dat dat ook wel komt omdat ik nu gewoon echt weer een doel heb om naartoe te werken. En dat was iets wat ik eerst niet direct had. En dan kom je dus weer in die overleefstand in plaats van die leefstand. Ik leefde mijn leven eigenlijk alsof ik dus nog in die relatie zat. Dus ik was gesetteld met het idee, dus ik nam genoegen met het idee dat dit gewoon mijn leven gaat zijn. Dus een 9-tot-5 baan, dat ik me voelde hoe ik me voelde. Daarmee had ik al een soort van genoegen genomen. En het moment dat ik me realiseerde van, hey, hier hoef ik geen genoegen mee te nemen, want dit is niet hoe het leven in elkaar zit.
Er is meer.
Er is meer dan dit. En het ligt echt ook aan jezelf. Toen ben ik uit die slachtofferrol gestapt. En toen heb ik gewoon het heft in eigen handen genomen. Toen besefte ik van, ja, het moment dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor alles in je leven, is ook het moment dat je de kracht krijgt om alles in je leven te veranderen. En dat was voor mij zo'n eye-opener, dat ik daar ook gewoon, ja, direct mee aan de slag ben gegaan.
Ja, ja, dan zit toch die verandering echt heel erg, nou ja, zit puur in jezelf. Want je kan nog zo'n goede psycholoog bijvoorbeeld hebben. Uiteindelijk de verandering moet je zelf teweeg brengen.
Ja, klopt.
Want hoe ging dat? Webinar gekeken, cursus aangeschaft en daarmee gestart.
Ja, dat was vorig jaar november. En cursus aangeschaft en dat was eigenlijk binnen.
Dus dat is eigenlijk na corona, was al een tijdje.
Ja,
en,
ja.
En je had de frustratie dat je niet meer uit kon en afleiding had. Dat had je een plek gegeven.
Ja.
En kwam er toen ook weer ruimte voor het opdoen van nieuwe kennis of een nieuwe.
Ja, ik realiseerde me dat het leven gewoon eigenlijk ook heel erg kort is. Mijn beste vriend die was toen overleden. En toen had ik zoiets van, weet je, er moeten gewoon ook dingen veranderen. En toen had ik dus jouw cursus gedaan. Dat ik echt, ik denk binnen een maand, anderhalve maand had ik dat afgerond. En toen had ik ook echt zoiets van, het klikte gewoon. Toen had ik van, oké, dit is het en hiermee ga ik gewoon verder. Want dit gaat mij de dingen geven die ik wil in het leven. En ik wil reizen, ik wil mijn familie helpen, ik wil anderen helpen. En dit gaat mij de tools geven om dat ook daadwerkelijk te doen.
Dus dat vastgoed wat heel veel mensen denken dat een doel op zich is, dat is niet zo, zeg jij. Dat is gewoon puur een middel om een groter doel te bereiken, zoals die vrijheid en dat reizen.
Ja.
En
ja, inderdaad.
Dus het gaat niet om het vastgoed, het gaat niet om het geld.
Nee, ik vind vastgoed ook heel erg leuk. Ik weet nog dat toen ik in between jobs zat, dat ik toen ook aan het kijken was van, hey, wat kan ik nou doen? Ik wilde mijn eigen bedrijf, maar ik wist niet zo goed wat ik nou moest doen. Dus ik dacht, misschien kan ik iets franchisen. En toen dacht ik, ja, misschien kan ik ook makelaar worden. Nou, uiteindelijk heb ik geen keuze gemaakt en ben ik gewoon weer voor een 9-tot-5 baan gegaan, waar ik uiteindelijk heel erg veel spijt van had. Maar dat is wel een keuze die ik toen heb gemaakt. Ook omdat ik niet beter wist.
Nee, maar inmiddels wel.
Inmiddels wel, ja.
En wat zijn de stappen die je de laatste tijd dan ondernomen? Het zijn bijna een jaar dan onderweg. Welke stappen heb je genomen? Welke lessen heb je geleerd?
Even kijken, afgelopen maandag heb ik de sleutel van mijn huis gekregen.
Dus
dank je wel. Dit is een house hack. Dus daar ga ik zelf wonen, maar ik ga ook een paar kamers verhuren.
Ja.
En het doel is om daarmee dus ook weer meerdere panden aan te kunnen schaffen. Dus ik wil voor mijn 30ste wil ik financieel vrij zijn. En dat wil ik ook doen door middel van deals, vastgoeddeals, dus door te verkopen. Daarvoor ben ik ook altijd op zoek naar partners waarmee ik eventueel ook deals samen kan kopen. En ik ben ook gewoon heel fanatiek op zoek naar de deals zelf.
Ja.
Ja.
Dus mochten er nog mensen kijken of luisteren voor een mogelijke samenwerking?
Ja, inderdaad.
Nee, je bent heel erg snel door de cursus heen gegaan en vervolgens als een gek ook gaan flyeren, volgens mij, op zoek gegaan naar deals.
Klopt.
Website opgezet om woningen te vinden. Advertenties ben je al mee bezig geweest.
Klopt. Dus, ik heb al heel erg veel geleerd ook in de tussentijd. Ik heb met heel veel mensen gesproken, met heel veel mensen in aanraking gekomen. Dus wat ik nu al heb geleerd, Dat daar ben ik gewoon zo blij mee.
Accountability partner in de groep.
Ja, klopt. Ja.
Wat bespreek je met haar? Wij bellen, toch?
Ja, Sherilyn van de groep.
Ja.
We bellen iedere week één keer. En dan stellen we 3 doelen die we in die week willen bereiken. En ja, tussendoor als we vragen hebben, dan contacteren we elkaar gewoon. Zij heeft ook met mij deze podcast geoefend.
Geoefend?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja, dus dan bellen we.
Wat komt er zo meteen in de podcast dan? Als jij hem al geoefend hebt, dan ga ik me voorbereiden.
Ja, gewoon om ervoor te zorgen dat het goed overkomt allemaal. Ik vind het wel belangrijk.
Hoe vind je
het
tot nu toe gaan?
een onderwerp waar het haar aan de hart ligt. Dus zij heeft mij daar wel bij geholpen en wat tips gegeven.
Fijn dat je dat soort dingen kan, kan bespreken
en
kan
delen. Precies, ja.
En nu dus je eerste pand gekocht.
De eerste, op naar velen.
Hoe voelde dat?
Ja.
Dus nog een beetje
drong eigenlijk pas maandag echt tot me door. Toen had ik echt zoiets van, oké, ik heb mijn eerste pand. En ondanks dat ik daar zelf ook ga wonen, voelt het niet als mijn eigen huis. Want ik heb hem niet met die redenen gekocht. Ik kan hem uiteindelijk ook gewoon helemaal verhuren. En met die reden heb ik hem ook wel echt gekocht.
Ja, je hebt hem gekocht als beleggingsobject.
Ja.
Waar jij ook toevallig eerst gaat wonen.
Ja, inderdaad.
Eigenlijk zoals het zou moeten zijn bij een house hack.
Ja, inderdaad. Ja,
maar het feit dat jij daar maandagavond, terwijl je net de sleutels gekregen had, in je nieuwe beleggingsobject nog de coaching call volgde, dat geeft naar mijn mening wel echt aan hoe groot jouw drive en jouw commitment is wat dat betreft.
Ja, en dat komt ook echt omdat ik, wat ik al aangaf, ik doe het niet alleen voor mezelf. Ik wil ook dat mensen realiseren van, als ik het kan, dan kan iedereen het. En dat je eigenlijk dus de redenen waarom je dingen niet doet, dat je die moet gebruiken waarom je dingen wel doet. Dus pijn is superkrachtig.
Ja.
En verspil het niet. Gebruik het juist als olie.
Ja.
Doe er juist wat positiefs mee. Want wanneer je van iets negatiefs, wanneer je daar je kracht uit haalt, dan maak je er op die manier iets positiefs van. En ik weet dat dat heel moeilijk is. En het is ook niet makkelijk. En dat zeg ik ook niet. Maar vaak zijn de moeilijkste dingen in het leven wel de dingen die ons uiteindelijk het gelukkigst maken. En ik denk dat wij ook vanuit school meekrijgen dat we niet te grote doelen moeten stellen. Ja. En dat we maar binnen bepaalde kaders moeten leven. Dus dat we baseren wat we willen, baseren we op hoeveel geld we hebben. Dus als je op vakantie gaat, dan kijk jij van wat kan ik betalen en niet wat wil ik. En eigenlijk zou je het moeten omkeren van wat wil ik nou echt in het leven. En daar dan voor gaan. Maar ik denk dat, als ik ook kijk naar mezelf, ik had dat namelijk ook, dat je bang bent dat dat niet lukt. En dan is het makkelijker om niets te doen dan grote dromen en dat dat misschien niet lukt. Of dat je dat misschien niet voor elkaar krijgt. Of dat je niet weet hoe je daar gaat komen. Maar juist op die manier ga je jezelf saboteren.
Ja.
Dus doordat je eigenlijk al niet gelooft dat dat mogelijk is, ga je ook die dingen op je afroepen. En dan bevestig je hetgeen wat je ook gelooft. Dus wanneer je dat verandert, wanneer je gelooft van oké, dit kan wel en dit is wel mogelijk, dan ga je ook andere dingen aantrekken.
En moet dat geloof niet ook een beetje groeien door misschien bepaalde doelen te stellen en die dan vervolgens te halen?
Ik denk dat
halen?
Dat voor iedereen anders is. Voor de een werkt kleine stapjes, voor de ander werkt gewoon een groot doel en daarop afgaan. Het is ook maar net hoe je het bekijkt, want het is hetzelfde. Ook kleine stapjes nemen is hetzelfde als in één keer heel hard op je doel afgaan.
Ja.
Alleen de beredenering, dat is dan anders en misschien de interpretatie ervan, maar het is eigenlijk hetzelfde.
Ja, want ik zit daar zelf inderdaad ook vaak mee van wat is beter inderdaad, realistische tussen aanhalingstekens doelen stellen. Ik stel persoonlijk liever altijd grote doelen en haal die dan liever net niet.
Ja.
Het is heel veilig om een doel te halen wat je zeker weten gaat halen. Alleen ik geloof wel in als je doel wat groter is, dan hou je dat misschien net niet. Maar dan heb je meer bereikt uiteindelijk dan wanneer je doel te klein was geweest.
Ja, dat denk
maar
ik ook wel.
Het is natuurlijk heel
Het is voor iedereen anders. En ik denk dat wanneer ik het weer betrek op mezelf, dat uit mijn comfortzone stappen, dat dat juist de plek is waarin goede dingen komen. Hier zitten is uit mijn comfortzone, maar ik doe het wel. Omdat ik weet dat ik hiermee misschien weer andere dingen ga aantrekken. En misschien dat andere mensen realiseren van, hey, wat zij heeft meegemaakt, dat heb ik ook meegemaakt. Of ik zit nu nog in zo'n situatie. Nou, als ik dan ook maar één iemand daarmee inspireer of motiveer, dan is dit
voor
alweer
jou al geslaagd.
Ja, inderdaad. En het is wel Michael Pilacic.
Ja.
Die heeft daar ook wel een mooie quote over. Je kan beter gelukkig zijn en oncomfortabel dan comfortabel en ongelukkig.
Ja.
Dat vond ik wel een hele mooie, waarvan ik zoiets had van ja, inderdaad.
Dat is zo.
Ja.
Ja, nou ja, goed, in een podcast zitten met drie camera's op je gericht en wetende dat er veel mensen zijn die luisteren en kijken, dat is voor veel mensen al buiten je comfortzone en oncomfortabel. Maar met het verhaal wat jij net verteld hebt, helemaal. Dus ja, ik vind dat sowieso heel erg mooi en ook heel erg moedig dat je dat doet en wilt delen. En ik weet zeker dat je daar andere mensen mee zal helpen en inspireren. En ook dat er voor jou hiermee weer nieuwe en mooie dingen op je pad komen.
Ja.
En ik zie je nu al weer tijdens de podcast daarmee mee groeien. Want dat is wel zo inderdaad, dat door buiten je comfortzone te gaan, het heet niet voor niks comfortzone. Het is heel comfortabel, het is heel makkelijk.
Ja.
Maar daarbuiten zitten de echte lessen en vaak ook de lol en de mooie dingen en het geld. Eigenlijk alle goede dingen van het leven.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk inderdaad dat wanneer je jezelf zeg maar op plekken neerzet waarbij je misschien niet dacht dat je daar ooit zou komen of ooit zou zitten, dat dan ook wel weer motiverend werkt. Of ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen, maar ja.
Ja, nou ja, ook als je het op geld betrekt, waar deze podcast toch over gaat, dan denk ik dat, ze zeggen wel eens, hoe kleiner je comfortzone is, hoe kleiner je moneyzone is. Als jij alles heel klein doet, ja, dat is heel veilig, dat is heel bekend en ja, je zal er zal niks geks of gevaarlijks gebeuren. Mensen zullen geen oordeel over je hebben. Maar ja, dan moet je ook niet verwachten dat je heel erg groot of succesvol of vermogend of wat dan ook zal worden.
Ja, ik denk dat het vaak toch ook een angst is van mensen, van wat als. En ik denk dat wanneer je realiseert dat je eigenlijk niet veel te verliezen hebt, dat is tenminste wat voor mij werkt. En als ik me dan bedenk van oké, wat kan ik verliezen? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dan denk ik even terug en denk ik, oké, ik heb eigenlijk niets te verliezen, dus doe het maar gewoon. Dus ik heb juist zoiets van, wanneer het niet per se comfortabel voelt, dan moet je er misschien juist voor gaan. Want daar groeien, dat is waar je groei zit. Daar ga je weer ontwikkelen, daar ga je weer dingen leren. Wanneer je altijd maar in dezelfde cirkel blijft gaan, dan ga je nooit dingen daaruit halen, want dat is al allemaal bekend terrein. Dat ken je al allemaal.
Ja, en het wordt eigenlijk ook heel erg saai dan.
Ja.
Dus jij zegt van zoek die weerstand, zoek die echt op.
Ja, inderdaad. Wat Grant Cardone zegt van succes is your duty, obligation and responsibility. En zo zie ik het ook echt.
Ja, mooie quote. Weet, kunnen we Grant Cardone ook nog een keer hier in de podcast?
Dat zou mooi zijn.
Internationaal. Yes, en nu, ik neem aan, eerste pand, smaakt naar meer. Nu 26, als ik het goed onthouden.
28,
sorry.
Ja.
Ja. Altijd beter om een dame jonger in te schatten dan ouder in ieder geval.
Expres.
Maar dus nog 2 jaar te gaan voor dat doel van
anderhalf jaar
van financiële vrijheid.
Ja.
Sommige mensen zullen denken van hoe ga je dat doen en wat is financiële vrijheid dan voor jou?
Financiële vrijheid voor mij is wanneer ik passief genoeg inkomen heb,
ja,
om vaste lasten mee te dekken. Dus dat is voor mij financiële vrijheid. Dus dat betekent niet dat ik steenrijk ben, waar we het in het begin over hadden. Maar dat betekent gewoon van, dan kan ik al mijn vaste lasten dekken zonder dat ik daar per se voor hoef te werken.
Dus gewoon een geldmachine die je bouwt, een passief, passief inkomen.
Ja, inderdaad.
Volgens mij hadden we het samen ook uitgerekend. En dan komt het neer op vier panden in anderhalf jaar. Nog drie te gaan nu in anderhalf jaar tijd.
Ja, ja, dus dat wordt spannend inderdaad. Maar wat jij net ook al zei, ik stel liever grote doelen dan dat ik kleine doelen stel die ik sowieso haal. Dus dit is uitdagend. En daar ga ik dan ook gewoon helemaal voor. En stoppen is gewoon geen optie.
Als je, hoe je het zegt, weet ik ook dat je het dat je
want
het echt
meent. Dan wordt het pas een mislukking wanneer je stopt. Wanneer je door blijft gaan, dan is het nooit een mislukking. Want dan blijf je doorgaan.
Ja, ja, ik weet dat je hierin, maar ook met andere dingen, succesvol zal zijn. Omdat dat jouw... misschien kunnen we daar nog heel even op terugkomen. Jouw why, jouw waarom, die is groot en die is sterk genoeg. Omdat de pijn die jij ervaren hebt, omdat je die inderdaad op een positieve manier in weet te zetten. En dat vind ik heel erg mooi en dat is super krachtig. En ik heb dat zelf ook gedaan. Dus het was op een heel ander vlak. Maar het is wel wat dat betreft herkenbaar. Dat ik een pijn ervaren heb doordat ik door iemand werd opgelicht.
Mm-hmm.
En dat ik zoiets had van, ja, dit ga ik nooit meer meemaken. Dit moet nu gewoon echt anders. Dit is niet meer een kwestie van ooit, misschien. Dit moet gewoon nu opgelost worden.
Ja.
Maar ik denk dat het voor heel veel mensen, ik weet niet hoe jij daarover denkt, het is natuurlijk makkelijker om gewoon die pijn te ervaren en in een slachtofferrol te gaan zitten en er niets mee te doen. Alleen dat is eigenlijk dus gewoon heel erg zonde.
Ja, en dat had ik eerst ook. Ik zat eerst ook in die slachtofferrol. En dan vooral van het leven. Van alles wat me is overkomen. Maar het moment dat je dus realiseert dat jij zelf... Kijk, je kan misschien niks doen aan het feit wat er in het verleden is gebeurd. Maar je kan wel wat doen hoe je daar vandaag mee omgaat. Dus je kan ervoor kiezen om geen slachtoffer te zijn van je eigen leven. En gewoon de kracht terug te pakken. En gewoon de controle terug te pakken over je eigen leven. En dat is niet makkelijk. Maar dat is het wel waard.
Ja, zeker. En ik denk dat ook heel erg belangrijk is om te realiseren dat het leven maakbaar is. Maar ook dat jij dezelfde verantwoordelijkheid draagt over het leven. Waaronder je financiële leven en je financiële toekomst.
Ja, inderdaad wat jij zegt. Het leven is maakbaar en je bent zoals je wilt zijn. Dus wanneer je bijvoorbeeld zegt van ik heb ergens geen tijd voor, dan moet je eigenlijk zeggen van het is mijn prioriteit niet. En dat doe ik nu ook bij mezelf. En dat heeft mij ook inzichten gegeven.
Ja,
hey,
dat,
van ik wil deze persoon zijn. En ik wil deze dingen ervoor doen. Maar toch doe ik het niet. Hoe kan dat dan? Ik heb geen tijd. Nee, het is mijn prioriteit niet. Maar als ik die persoon wil zijn, dan moet ik het mijn prioriteit maken. Je moet de dingen die je doet, moet je koppelen aan de persoon die je wilt zijn. Of de persoon die je wilt worden. Dus als jij succesvol wilt worden en je gaat de hele dag Netflixen, nou, dan is het misschien niet heel erg raar dat je uiteindelijk niet rijk wordt. Of dat je succes niet naar je toe trekt. Omdat
je
er de dingen
aandelen,
niet voor doet.
Aandelen Netflix.
Ja, misschien, nou ja, als je dat hebt, jackpot. Halleluja.
Ja. Nee, maar dat is wel een heel goed en belangrijk besef dat het grote plaatje en de resultaten die je uiteindelijk behaalt en wat succesvolle mensen bereiken, dat zijn de gevolgen, de consequenties van heel veel kleine dagelijkse keuzes die je eigenlijk gemaakt hebt.
Ja, inderdaad.
Want jij kan op zo'n moment, op zo'n avond kiezen van, nou, ga ik inderdaad Netflix kijken of ga ik boeken lezen of een studie doen. Of,
En ik denk juist ook de consistentie van die dingen vasthouden, dat heel erg belangrijk is. Dus je ziet heel erg vaak dat het alles of niets is. als mensen willen afvallen, dan kunnen ze op zich best vrij snel een aantal kilo's afvallen. Maar het eraf houden, dat is dan heel erg moeilijk. Ja. En dat komt omdat je het dan een lifestyle moet maken. Dus het is makkelijk om een bepaalde tijd wat vol te houden. Maar om het dan echt in je leven te zetten, zeg maar, om er echt een levensstijl van te maken, dat is lastig. Dat is moeilijk, want dan moet je echt veranderen tot je core. En dat is hetgeen waar heel veel mensen tegenaan lopen. Van ze kunnen wel een week of een maand wat volhouden, omdat ze het vooruitzicht hebben van hey, dan stopt het. Maar juist die dingen vol blijven houden, dat is het belangrijke ervan.
Maar hoe heb jij dat dan gedaan? Hoe heb jij dit geïmplementeerd echt in je leven en die verandering? Want je bent hier nu dus consistent bijna een jaar ook mee bezig. Ook met het, als ik het dan heb over dat stuk mindset en financiële vrijheid en het vastgoed.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat jij er ook niet altijd evenveel zin in hebt. Dat je eens een baaldag hebt of even niet lekker in je vel zit of wat dan ook. Hoe doe je dat?
Ja. Goeie vraag. Ik denk dat ik me heb gerealiseerd dat het niet alles of niets is, maar iedere dag iets. Dus ik zorg ervoor.
Moet je die nog even herhalen? Het is niet alles of niets.
Het is niet alles of niets, maar iedere dag iets. Top. Dus ik
heb wel een hele mooie soundbite voor aan het begin van deze podcast.
Yes.
Nee, maar ik vond hem echt heel sterk.
Ja.
En hij is ook goed te onthouden. Ja.
Ja, dus dat is ook wat ik zelf toepas van. Ik heb ook wat jij zegt, dat ik me soms gewoon kut voel. Of dat ik ineens weer niet slaap, zeg maar. En dan denk ik van oké, dan gun ik mezelf ook gewoon even een avond. Van oké, deze avond mag je even kut voelen. En dan morgen is weer een nieuwe dag. Dus morgen gaat om 6 uur of om 5 uur mijn wekker. En dan heb ik 2 keuzes. Of ik blijf liggen. En ik bewijs aan mezelf dat ik dus wel lui ben. Of ik sta op en ik bewijs aan mezelf dat ik wel iedere dag iets doe. En dan is de keuze heel erg makkelijk eigenlijk. Van ik wil het niet, maar ik doe het toch. Omdat ik weet dat dat me uiteindelijk gaat brengen wat ik wil. En blijven liggen gaat me niet brengen. Dus dan is de keuze voor mij vrij makkelijk gemaakt. En tuurlijk is het
dus de challenge die we deze week hebben met de Vrijheid Vastgoed familie. Met de 6AM Club, die is voor jou eigenlijk heel simpel.
Ja, ik was vanmorgen al 5 uur wakker.
5 uur, de 5AM Club.
Ja.
Of deed je dat sowieso al hiervoor ook?
Afgelopen week niet. Heb ik dat niet gedaan, 5 uur. Maar ik probeer het wel, omdat ik gewoon merk dat ik dan heel erg veel gedaan krijg. Maar het lukt me niet altijd, omdat slaap is voor mij ook heel erg belangrijk. Ik merk nu hoe belangrijk slaap voor me is. Dus ik vind dan 8 uur slapen belangrijker dan 5 uur opstaan.
Ja.
Dus ik zorg echt. Ik heb echt een soort ritme voor mezelf gecreëerd. En daar wil ik ook gewoon niet snel van afzien. Ik wil af en toe uitzonderingen maken.
Ja.
Maar ik sta ook in het weekend om 6 uur op. Want als ik voor een baas opsta, waarom niet voor mezelf?
Ja, een hele goede vraag. Dus, maar inderdaad, want dat zeg ik ook vaak. Van, jongens, je hebt nu 40 uur deze week voor een baas gewerkt.
Ja.
Nu is het avond, nu is het weekend.
Ja.
En nu is het tijd om voor jezelf te gaan werken. Ik snap dat je moe bent en dat je misschien graag op de bank wil hangen. Maar zo geldt het ook inderdaad met wat jij zegt. Van ja, ik heb de hele week ben ik voor een baas al vroeger opgestaan. Waarom dan niet voor me, of dan juist voor mezelf dan?
Ja, en ook in de ochtend voordat ik naar mijn werk ga, want ik werk ook gewoon fulltime. Dan mijn ochtendroutine is heel erg belangrijk voor me geworden. En ik was nooit een ochtendpersoon. Als je me 2 jaar terug had verteld dat ik dit zou doen, dan had ik je recht in je gezicht uitgelachen. Maar ik heb dus wel zover gekregen dat ik echt een ochtendpersoon ben geworden. En dat ik ook dingen gedaan krijg in de ochtend.
Maar ik vind dat echt onzin als mensen inderdaad zeggen van ja, ik ben geen ochtendpersoon.
Je bent zoals je wilt zijn.
Dan zeg ik ook van ja, maar het is gewoon geef dat nou gewoon eens een kans en geef dat de tijd. Je moet wel eerder naar bed gaan dan 's avonds, want sommige mensen die gaan ook veel te laat naar bed.
Ja, klopt.
En ja, dat is niet van de een op de andere dag veranderd. Dat heeft echt wel even tijd nodig.
Het heeft tijd nodig, maar ik denk ook wel dat om dat erin te krijgen, dat je een soort intrinsieke motivatie moet hebben, waardoor je je bed uitkomt.
Maar
je moet een reden hebben.
Kom je weer op die waarom.
Ja, inderdaad.
Als die niet groot of sterk genoeg is. En dan zeg ik ook altijd van ja, ik wil financieel vrij worden. Ik wil graag vastgoedbelegger worden. Ik wil miljonair worden. Ja, super. Dat snap ik. Dat willen heel veel mensen. Niet iedereen, maar veel mensen. Maar waarom wil je dat? Want als jouw intrinsieke motivatie, als die niet sterk genoeg is, dan ga je niet, net zoals jij, om 5 uur 's ochtends door de week of al helemaal niet in het weekend opstaan om aan dat doel te werken.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen dat niet voldoende duidelijk hebben of voor zichzelf weten. Dus ik zou echt zeggen, ga eerst daar eens naar kijken. Wat is jouw waarom en wat is jouw doel?
Ja,
hoe kijk jij daarnaar?
Ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat voor mij ook doorslaggevend is geweest om uiteindelijk die knop om te zetten. Omdat ik ineens weer een doel had waarvoor ik bepaalde dingen deed. Ik had weer een doel om naartoe te leven. En dat doel is ten eerste is vrijheid. Want ik wil gewoon heel erg graag reizen. Dat is voor mij de ultieme manier van vrijheid.
Welke landen staan op de bucketlist?
Op nummer 1 nu wel staat Australië. Daar wou ik eigenlijk vorig jaar al naartoe gaan. Maar door corona kon dat niet. En toen heb ik het uitgesteld. En nu wil ik het doen wanneer ik financieel vrij ben.
Oké, okay. Dus, over 1,5 jaar.
Ja, over 1,5 jaar.
Als,
en
beloning.
Australië staat op nummer 1, maar ik wil echt nog veel meer landen afgaan. Ja, ik wil ook niet in Nederland oud worden.
Nee?
Nee.
Zie je jezelf ook meer als wereldburger dan als...
Ja, ik denk gewoon dat als ik naar mezelf kijk, dat een warmer land voor mij, dat daar de, hoe noem je dat? De levens...
Kwaliteit
gewoon hoger ligt. Dus ik ben heel erg een buitenpersoon. En hier in Nederland kan dat gewoon niet echt. Iedereen is hier heel erg van het regent, iedereen naar binnen. En ik hou juist van dat buiten zijn en dat sociale en dat die warme cultuur. En lekker eten, dat is gewoon veel meer voor mij weggelegd.
Straat hangen. Dansen.
Ja, lekker naar het strand toe. Ja, dus inderdaad wat jij zegt, de levenskwaliteit is in warmere landen voor mij hoger. En ondanks het feit dat, ik bedoel, ik hou van Nederland, want toen ik 1,5 jaar in Spanje woonde, miste ik het ook heel erg. Maar ondanks dat zou ik me daar niet door laten tegenhouden om in een ander land te gaan wonen, alweer.
Dus reizen en die vrijheid.
Ja, inderdaad. Maar ja, wat ik ook al eerder heb gezegd, ook om anderen hiermee te kunnen helpen, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Wat ik nu bijvoorbeeld ook doe, is ik volg het potjesysteem van T. Harv Eker. En,
vertel, ik ken het, maar veel van de luisteraars misschien niet.
Je zet iedere maand, verdeel je je inkomen in potjes. En 1 potje daarvan is goede doelen. Dus ik zet 10% van mijn inkomsten iedere maand zet ik in dat potje. En aan de hand daarvan ben ik heel actief praatgroepen gaan benaderen van wat voor waarde zou ik voor jullie kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld boeken uitdelen en dan even kort vertellen waarom dat boek mij heeft geholpen. Of waarom ik dit nou een goed boek vind. Of waarom ik denk dat hun daar wat aan zullen hebben.
En dat zijn dan boeken op het gebied van...
Van mindset vooral.
Mindset, persoonlijke ontwikkeling.
Ja, omdat ik het gaat niet per se over, weet ik veel, hele heftige dingen. Maar het gaat juist over wat doe je met die dingen die je hebt meegemaakt. En hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat je daar je kracht uithaalt? In plaats van dat je het als excuses blijft gebruiken.
Ja.
Dus niet in die slachtofferrol blijven, maar daarboven stappen. Van, hey, ik heb die dingen meegemaakt, maar daar haal ik nu mijn kracht uit. En dan maak je er dus wat positiefs van.
Top. En ja, dus de rest van het potjesysteem, kan je daar misschien nog...
Ja, dus je hebt een aantal potjes. Je hebt je vaste lasten. Je hebt play, noemen ze die. Je hebt financial freedom. Je hebt, eventjes kijken, long-term savings.
Long-term savings
en
spendings.
En je hebt dan dus give.
Ja,
dus
en
vijf,
taxes.
Geloof ik. Taxes, dat is denk ik voor je bedrijf dan.
Ja, kan. Alhoewel je natuurlijk ook gewoon inkomstenbelasting daar geld voor zou kunnen reserveren.
Ja.
Maar je kan het inderdaad zelf een beetje aanpassen of indelen.
Ja.
Zoals je.
Ik heb hem in ieder geval op deze manier ingedeeld.
En het is een heel erg mooi overzichtelijk systeem. En daar hangen dan ook bankrekeningen aan vast. Dat kan je tegenwoordig heel makkelijk bij Bunk of een dergelijke partij meerdere bankrekeningen openen.
Ja.
Ja, ik heb het hier ook al een keer over gehad, zakelijk gezien met
je hebt nog learning.
Femke Education. Ja.
Education, ja. Ja.
Met
ja.
Femke Hogema over Profit First. En dat is dan echt hoe je het toe kan passen in je bedrijf. Dus ja. Mocht jij ZZP'er, ondernemer zijn, check die podcast dan ook eventjes hierover. Wat is voor jou misschien de hoofdboodschap die je mensen mee wil geven of een afsluitende boodschap?
Ik denk dat als ik het kan, kan iedereen het. Dus wanneer je juist die heftige dingen die je hebt meegemaakt, gebruik dat juist als reden om iets te doen in plaats van iets niet te doen. Dus iedere dag iets in plaats van alles of niets.
Iedere dag iets in plaats van helemaal
niets. Alles of niets.
Alles of niets. Ja. Okay, ja.
Ja.
Mooi, mooie woorden om deze podcast mee af te sluiten, denk ik. Ik wil jou heel graag heel hartelijk bedanken voor dit delen van jouw verhaal. Mooie en openhartige verhaal, dank je wel. Ik weet zeker dat het voor veel luisteraars heel inspirerend is geweest. En jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En dan zie ik jullie heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.